In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 136e psalm, op psalm 136, en daarvan het eerste vers en het 26e vers. Loof de Heere, want hij is goed, looft hem met een blij gemoed. En ook vers 26, geef de God des hemels eer. Vers 1 en 26 van 136. Vanmorgen het woord van de Heere gaan openen in het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, het eerste hoofdstuk, de versen 9 tot en met 18. de schriftlezing Openbaring 1, vers 9 tot en met 18, om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons geloof te belijden. En dat willen we deze morgen doen met de geloofsbelijdenis van Nicea. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 30e psalm en daarvan het tweede vers. Mijn God, ge hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Wat er verder volgt in vers 2 van de 30e psalm.
Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze, tot Smyrna, tot Pergamum, tot Thyatira, tot Sardis, tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren 1, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeide als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Ik geloof in 1 God, den Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in 1 Heer Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest, die de Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en 1 heilige algemene apostolische kerk. Ik belijd 1 doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Thank you.
tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, versen 17 en 18, waar het woord van de Heere onze tekst luidt. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leef, en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. De voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 16e psalm. En daarvan de versen 4, 5 en 6. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. En ook het 5e en het 6e vers. Gij maakt hier lang mij het levenspad bekend. 4, 5 en 6 van de 16e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 21ste psalm en daarvan het vierde vers. Vers 4 van 21. Hij heeft, o God, van u begeert het onvergankelijke leven. Gij hebt het hem gegeven. Vers 4 van 21, straks na het amen van de prediking. Liefde gemeente, een ontmoeting met de opgestane Christus. Dat zien we toch eigenlijk met Pasen steeds weer gebeuren. De vrouwen bij het lege graf. Petrus, de discipelen, de Emmausgangers. Een week later Thomas. En als we 1 Korinthe 15 erbij lezen, lezen van Jacobus en van nog zoveel anderen. En het is zelfs zo dat de opgestane Christus zich meerdere keren heeft vertoond aan zijn discipelen. In het bijzonder als ze het nodig hadden om hen te vertroosten, om ze te bemoedigen, om ze te ondersteunen. En daarmee laat de opgestane levensvorst hen weten om hen te geven en hen bij te staan. En een van die ontmoetingen zien we hier in het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. Een ontmoeting van de opgestane Jezus met Johannes op Patmos. En als thema zetten we boven de prediking een verschijning op Patmos. Drie gedachten. Een bijzondere verschijning, een bemoedigende verschijning en een bevrijdende verschijning. Een verschijning op Patmos. Een bijzondere verschijning. Een bemoedigende verschijning. En een bevrijdende verschijning. Johannes is verbannen naar het eiland Patmos. Er zat een reden achter. Want Johannes die moest het zwijgen worden opgelegd. Hij mocht het evangelie van Christus niet langer uitdragen. Want de boodschap van het heil in Christus zorgde voor spanning en voor verdeeldheid in delen van het Romeinse Rijk. En daarom werd hij door de keizer verbannen naar het eiland Patmos, ergens in de Middellandse Zee. Patmos, dat ligt voor de kust van Klein-Azië ter hoogte van Mileten. Als mensen een boottocht maakten van Efeze naar Rome, dan was dat eiland Patmos vaak de eerste aanlegplaats. Op dat eiland is echter geen gemeente van Christus. Johannes is daar dus alleen als christen op dat eiland. Moeten we ons voorstellen, hij die de gemeenschap met Christus heeft gekend, die in de discipelkring heeft verkeerd, die onder de christenen van het eerste uur zo'n belangrijke plaats heeft gehad. En nu verbannen, weggezet. En daar op Patmos mist hij de gemeenschap der heiligen. Hij mist die onderlinge band, de onderlinge samenkomsten. Hij mist de breking van het brood. We kunnen ons toch voorstellen dat er vele vragen door hem zijn heen gegaan. Zou de Heere nog wel van mij afweten? Zou er nog wel toekomst zijn voor de kerk van Jezus Christus? Want niets herinnert hem hier toch meer aan de overwinningsglorie van de opgestane Christus. En alles op Patmos lijkt daarmee in strijd. Zien we dan trouwens ook niet de overeenkomsten? Natuurlijk naast de vele verschillen, maar zien we ook niet wat overeenkomsten tussen de situatie van Johannes op Patmos en de situatie van de kerk vandaag de dag. Want als we om ons heen kijken en als we zien hoe de kerk afkalft, begonnen in de grote steden en nu uiteindelijk ook aangekomen in de Bijbelbelt, durven we dan nog te zeggen, Jezus Christus is overwinnaar? Hij is Heere. Hij heeft de macht in hemel en op aarde. De werkelijkheid lijkt toch heel wat anders te zeggen. De kerken die krimpen. Het wereldse leven en het wereldse denken dat alsmaar verder oprukt. De machten van de boze die overal zichtbaar zijn. En wat Gods woord zonde noemt, wordt gepromoot. En wat Gods woord als de Bijbelse weg voorhoudt, worden vraagtekens achtergezet. En op steeds meer plekken mag dat ook niet meer gezegd en geleerd worden. Wie durft dan nog te zeggen dat Jezus Christus de overwinning heeft behaald? Maar juist als de kerk in de verdrukking komt, en als de strijd toeneemt, dan is het de opgestane Christus die tot zijn kerk in de verdrukking komt. Kijk in Openbaring. En ik was in de geest, vers 10. En ik was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin. De Heer Jezus heeft hier dus het initiatief. Op een bijzonder moment, op de dag des Heren. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Want dat woord, de dag des Heren, komt in de schrift veel vaker voor. Als dat woord klinkt, dan heeft het niet altijd dezelfde betekenis. Soms dan wijst dat op de laatste dag die komt. Maar hier gaat het om de eerste dag van de week. De dag dus dat de Heere Jezus Christus was opgestaan uit de dood. De dag waarop de christenen samenkwamen om op die dag te gedenken dat Jezus Christus overwinnaar is over dood en graf. Misschien dat Johannes op dat moment wel in zijn gedachten bij de gemeenten op het vasteland was. Dat hij wist, op die dag komen de gemeenten samen onder het evangelie van de opgestane Christus. En breken ze het brood. En Johannes moet dat nou missen. Maar dan mag hij hier ervaren dat de Heere niet aan plaats en niet aan tijd gebonden is. Zelfs op dat eilandje weet de opgestane Christus Johannes te vinden. De Heer Jezus gaat zich aan die apostel openbaren op het moment als die het zo moeilijk heeft. En de Heer Jezus komt tot de discipel met een boodschap. En hij doet dat door middel van een visioen. Want die balling op Patmos, die hoort achter hem een grote stem. Een grote stem als van een bazuin. Nou, dat doet toch denken aan dat bazuingeschal dat plaatsvond bij de wetgeving op de Sinaï. En daarmee wordt Johannes eigenlijk klaargemaakt om die boodschap van God in ontvangst te nemen. Na die stem van een bazuin keert hij zich om. Want Johannes die wil zien met wie hij nou hier te maken heeft. En dan ziet hij de verheerlijkte levensvorst. Nee, het is niet de eerste keer dat Johannes hem ontmoet, want ook Johannes heeft de Heere Jezus vaker ontmoet. Dat was voor het eerst in de staat van Christus' vernedering. Die allereerste keer weet hij nog maar al te goed. Ja, hoe zou een mens het ook kunnen vergeten? Als Christus voor het eerst op de drempel van je levenshuis verschijnt. En als hij voor het eerst tot je ziel gaat spreken. Dat is toch een moment dat een kind van God zich altijd blijft herinneren. Bij Johannes was dat op het moment toen hij nog in dienst van de doper was. Toen hij werd gewezen op de Heere Jezus en geroepen door de Heere Jezus. En hij leerde volgen. Zo heeft hij jarenlang opgetrokken met de Heere Jezus. En later op die allereerste paasdag heeft hij de Heere Jezus ook gezien in zijn staat van verhoging. En dat gebeurde later nog een paar keer, ook nog weer bij de zee van Tiberias. Maar wat hij nou ziet, overtreft alles. Hij mag Christus zien in zijn volle luister. Adembenemend. Onvoorstelbaar en onuitspreekbaar. Jezus, de verheerlijkte heiland, die zich vertoont aan deze discipel, te midden, zo lezen we, van de zeven kandelaren. Die zeven gouden kandelaren die het beeld vormen van de zeven gemeenten aan wie Johannes zijn brief mag schrijven. Die gemeenten die worden kandelaren genoemd. Een kandelaar, dat is een standaard om een olielamp te dragen. Ze worden dus geen lampen genoemd, ze worden geen fakkels genoemd of kaarsen. Nee, want ze hebben zelf geen licht. Nee, het zijn kandelaren standaard. En zo dragen ze het licht dat van God komt, dragen zij verder. God die zijn gemeente dus gebruikt om daardoor het licht van zijn tegenwoordigheid in de wereld te verspreiden. Zijn wij zo als gemeente die dat licht van Gods tegenwoordigheid ook mag verspreiden in de wereld? En persoonlijk, mogen wij dat licht van het evangelie verspreiden? Of houden wij hem bedekt? Stralen alleen maar wij de donkere machten uit? Christus die wandelt te midden van die zeven gouden kandelaren. Dat wil ook zeggen, hij wandelt te midden van zijn kerk op aarde. En hij heeft dus ook zorg voor die gemeente en aandacht voor die gemeente. En hij toont zijn liefde tot die gemeente. En dat is toch een troost. Christus die wandelt te midden van die zeven gouden kandelaren. Het is waar. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Hij zal zijn gemeente vervullen met licht, met liefde, met leven. Hij bewaart en hij beschermt zijn kerk. Alleen dat beeld al moet voor Johannes op Patmos toch tot troost zijn. De kerk in de verdrukking, Johannes in de verbanning. Maar hij mag zien Jezus te midden van de zeven kandelaren. Hij staat in voor zijn kerk en hij bewaart en beschermt zijn kerk. Welke secularisatiegolf en welke aanvallen op die kerk ook afkomen, Christus staat voor zijn kerk in. En is het overweldigend wat Johannes allemaal krijgt te zien. Vers 13. Want dan ziet hij de gestalte als één de zoon des mensen gelijk zijnde. De zoon des mensen, dat is die titel die we ook bij Daniël tegenkomen. De messiaanse titel voor de verhoogde Jezus. En die naam die in het Nieuwe Testament, in de Evangelie, dikwijls gebruikt werd om het lijden van de Heere Jezus aan te geven als de Zoon des Mensen. Maar hier datzelfde beeld om aan te geven, het is door lijden tot heerlijkheid gegaan. Hij die overwonnen heeft. En dat blijkt ook wel uit de kleding die hij draagt. Bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. In zijn gewaad is al de heerlijkheid van zijn overwinning te zien. Zoals het voor ons soms zou gelden dat onze kleding iets kan verraden van wie wij zijn. Als we denken aan die armoedige kleding van kinderen, van ouderen in landen in oorlogsdreiging of in hongersnood. En als we dat ook zetten naast die chique kleding die in het Westen wordt gedragen, dan laat al iets van het verschil zien. Christus aan het kruis, al zijn kleding was hem afgenomen. En nu draagt hij hier een lang en prachtig kleed. Dat duidt zijn koninklijke waardigheid aan. En die gouden gordel op borsthoogte wijst op een bereikte rust. En hij wordt voorgesteld als groot in macht en heerschappij, vol van majesteit. Vers 14. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. Voor zijn ogen blijft niets verborgen en zijn ogen gelijk een vlam vuur. Niemand kan zich aan zijn blik onttrekken. Zijn blik is alles doordringend, alles waarnemend, alles wetend. Dat toont zijn macht tot vertroosting, maar ook tot verschrikking. Want er blijft niets voor hem verborgen en hij dringt door tot in het diepst van ons bestaan. Ook eens bedenken, hij die loopt in te midden van die 7 gouden kandelaren, hij die dus wandelt in de gemeenten, die in het gewaad van zijn woord ook vanmorgen in het midden van de gemeente wandelt, ogen gelijk een vlam van vuur. Hij doorziet alles, hij ziet en weet wat er leeft in ons binnenste. Hij dringt geheel en al tot ons door. En met zijn voeten, zo gaat vers 15 verder, en zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. Met zijn voeten vertreedt hij dus alles wat hem weerstaat. En het geluid van zijn stem is als een stem van vele wateren. Zoals je dat kan hebben als je bij een zware storm bij de zee staat, dan weet je hoe indrukwekkend, maar ook hoe angstaanjagend het dan het geraas van het water kan zijn. En zo is nou ook de stem van de verheerlijkte Christus. Indrukwekkend, majesteitelijk. 7 sterren in zijn rechterhand. Daarmee worden de opzieners van de gemeente bedoeld. En die zijn in de rechterhand van Christus. Want hij zendt immers de boodschappers van de kerk. Niemand die zich eigenmachtig als opziener mag opwerpen, maar ook niemand die zich eigenmachtig mag terugtrekken. Ze worden door God gezonden. En uit zijn mond gaat een tweesnijdend scherp zwaard. En daarmee wordt het woord van God bedoeld. Het maakt de scheiding der geesten openbaar. Het snijdt met de scherpte van het gericht. Wat Gods woord verwondt en heelt. Gods woord ontdekt en vertroost. Het woord is tot troost voor de gelovigen, maar tot straf voor de ongelovigen. En dan wordt eigenlijk heel die aanblik wordt samengevat in het slot van vers 16. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Gelijk de zon schijnt in zijn kracht. Probeer het maar eens, jongens en meisjes, als vandaag misschien of een van de komende dagen in het voorjaar de zon heel krachtig mag schijnen. Als je dan probeert in de zon te kijken, dat lukt je niet. Je ogen gaan knipperen en je gaat je ogen sluiten, want geen mens kan kijken in het licht van de zon. Het prikt aan je ogen en je ogen gaan er zeer van doen. Het laat iets zien van de majesteit en van de macht van de zon. En nu zo het aanblik van de Heere Jezus, gelijk de zon schijnt in haar kracht. Zo is de aanblik van de verheerlijkte Christus. Enkel licht. Een licht zo groot, zo schoon. En die aanblik is zo overweldigend dat Johannes ervoor terugdeinst. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Hij heeft Jezus vaker gezien. We zeiden het al in zijn vernedering, ook in zijn verhoging. Maar nu, in deze verschijning, viel het u niet op. Johannes, de lievelingsdiscipel van de Heere Jezus. Hij valt niet in aanbidding voor hem neer. Hij zingt hier niet eerst een vreugdelied, maar zijn adem stokt. En hij beeft. Hij kan niet anders dan door de knieën gaan. Hij voelt zijn kleinheid. En hij beseft zijn eigen zondigheid. Al is hij dan een discipel van de Heere Jezus. Al is hij dan een die gekocht en betaald is met het bloed van Christus. Hier oog in oog met de verheerlijkte Christus kan hij niet op zijn eigen benen blijven staan. Is het niet wat we ook eerder zagen bij de profeet Jesaja? Als hij dan die verschijning krijgt en dan moet uitroepen, wee mij, want ik verga terwijl ik een man van onreine lippen ben. De Heer Jezus in de staat van zijn vernedering, toen Petrus ermee te maken kreeg, en hij iets zag van de macht van de Heer Jezus, hij moest uitroepen, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. We zien dat toch eigenlijk bij al Gods kinderen. Maar Noach, nadat een engel de geboorte van Simson had aangekondigd. Paulus, als hij onderweg naar Damascus is en daar een verschijning van de Heere ontvangt. Als de Heere met macht en met majesteit verschijnt in een mensenleven, dan houdt die mensen niet meer. Of hij nog leeft in zijn onbekeerde staat, of dat het nou een discipel van Jezus is. Als de Heere met macht en majesteit verschijnt, blaast hij die mens toch als het ware omver. In Gods tegenwoordigheid leert een mens zijn eigen nietigheid toch kennen. Als God verschijnt, valt een mens in het niet. Oog in oog met een heilig God wordt een mens eraan ontdekt wie hij is. Ja, een mens. Broos, vergankelijk, sterfelijk, wanzondig. Hier onder de liefde waarmee de Heer aan Johannes verschijnt en Johannes opzoekt, moet Johannes zijn eigen onwaardigheid erkennen. En is het niet waar wat men vroeger zei? De kerk buigt het diepst als de genade op zijn hoogst komt. Wie iets van de hemel ontvangt, die kan niet staande blijven. De herders in het veld, met vrees werden ze bevangen toen ze engelenbezoek kregen. Op die allereerste paasmorgen, we hebben het gisteren gehoord, toen die steen van voor het graf was afgewenteld. Die vrouwen die met vrees bevangen werden toen ze de engelen zagen. Oog in oog met een hemelse verschijning zakt een nietig mens door de knieën en komt hij aan de grond. Weet u daarvan? Dat u daar lag, neergeveld. Die hemelse majesteit. Johannes valt als dood voor zijn voeten. Daar ziet Johannes in de lichtglans van Gods heerlijkheid zijn eigen zondige aard. En in die glans van Gods heiligheid komt onze schuld en onze zonde toch des te sterker aan het licht. Bedenk dat wel, genade maakt nooit groot. Maar genade maakt klein. Wie nog altijd op eigen benen staat, rechtop in zichzelf, die laat daarmee zien dat hij nog nooit een hemels bezoek heeft ontvangen. Johannes, hij valt als dood aan de voeten van Christus. Die oude apostel die vreest en beeft. Maar zijn vrees brengt hem nou voor Christus in het stof. Dat zien we ook dus niet zoals, zoals Adam, dat die vrees bij God vandaan drijft. Maar hier bij Johannes die vrees, die drijft en trekt hem naar Christus toe. Hij valt als dood aan de voeten van de verheerlijkte Christus. Voeten waarin de tekenen van het kruis staan. Voeten die ook tonen voor wie hij aan het kruis is gegaan. Kijk daar aan zijn voeten. Daar vind je genade. Daar vind je vertroosting. Daar vind je vergeving. Want bedenk wel aan de voeten van de Heere Jezus. Er is nog nooit een mens omgekomen die zo daar terecht komt aan de voeten van Jezus. Die ontvangt daar genade. En dat brengt bij onze tweede gedachte. Een bemoedigende verschijning. Want het zou toch terecht zijn als Johannes daar zo ligt en als we hebben gelezen over Christus, zijn voeten waren blinkend koper gelijk. Dat de Heere Jezus die koperen voet zou zetten op de nek van Johannes en hem zou vertrappen. Want Johannes in zichzelf is en blijft een zondaar. Maar dan zien we hoe de verheerlijkte heiland met hem omgaat. Terwijl Johannes zo intens bevreesd is bij die indrukwekkende verschijning van de opgestane Christus, gaat de heiland zo teer en liefelijk zijn rechterhand leggen op de discipel. De verheerlijkte Christus die buigt laag tot een verslagen discipel. Diezelfde hand die de 7 sterren vasthield, die stoot nou Johannes niet af, maar Christus die waakt over hem. En die beschermt hem. Het zijn toch bijzondere momenten in het leven van Gods kinderen als de hand van Christus op hun hoofd wordt gelegd. Als de kracht van de opgestane Christus in het leven wordt ervaren. Die rechterhand van Christus. Johannes kent die hand. Want het was diezelfde rechterhand waarmee het dochtertje van Jairus of de jongeling van Nain werden opgewekt. is die hand waarmee de Heere Jezus aan blinden het licht in de ogen gaf. Waardoor hij kreupelen weer deed lopen. Het is die hand waarmee hij vele wonderen heeft verricht. Die rechterhand die getuigt van zijn goedheid en van zijn genade. En van die hand gaat kracht uit. Want we komen die rechterhand van God toch vaker tegen in de schrift. Denk aan het lied van Mozes, Exodus 15, waar Mozes zingt van Gods rechterhand, waardoor het volk van Egypte is verslagen. De 16e psalm, we hebben het gezongen. Gods volk dat niet zal wankelen door Gods rechterhand. Of de 74e psalm, als God zijn rechterhand terugtrekt. En dan gaat het volk ook verliezen. Gods rechterhand volsterkt en ere. Wat werkt die hand niet krachtig? Psalm 118. Gods rechterhand die krachtige daden doet. Psalm 138. David die behouden wordt door Gods rechterhand. Zijn rechterhand is de hand van zijn gunst, van zijn genade, van zijn liefde, van zijn ontferming, van zijn almacht. Ja, van zijn almacht. Maar dan ook in Christus is Gods rechterhand, heeft een diepere betekenis gekregen. Want Christus heeft met zijn offer Gods toorn gestild. En daardoor kan Gods rechterhand ook een hand worden die het zwakke opricht. En die het zondige uit het slijk van de zonde trekt. En is Gods rechterhand dan ook een hand van vriendschap en van liefde. Als er een stel is dat ook gaat trouwen, dan is ook in de dienst dat op een gegeven ogenblik klinkt, geef elkaar de rechterhand. En als er een conflict is, het conflict wordt bijgelegd, wordt altijd ook altijd gevraagd om elkaar de hand te geven. Twee vijanden die zich met elkaar verzoenen, dan geven ze elkaar de rechterhand. En elke keer als u het woord wordt bediend, komt de Heere met die oproep. Geef de Heere de hand. Is zijn roepstem als het ware een uitgestoken hand, waardoor hij zondaren vrede wil schenken. Hij steekt die rechterhand uit naar onreine en vuile zondaren. En in de doop heeft God zijn rechterhand gevuld met zijn belofte. Daarmee heeft hij die hand naar je uitgestrekt en heeft hij ook je voorhoofd aangeraakt. En hier die rechterhand van Christus, die op Johannes wordt gelegd. Die rechterhand van Christus, wat een doorboorde hand is. De littekenen van het kruis zijn daarin nog zichtbaar. Zijn rechterhand die getekend is door zijn gang naar Golgotha. En die rechterhand legt hij nou op het hoofd van Johannes. Niet om hem te verpletteren of hem te verdelgen. Of om hem verder naar beneden te drukken. Om hem te bemoedigen. En te vertroosten. Want hij legt niet alleen zijn rechterhand op Johannes, maar hij gaat ook tot hem spreken. Zeggende, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. Johannes, die ziende op zichzelf en op Gods majesteit, alles had te vrezen. En nu komt de Heer Jezus en legt zijn rechterhand op hem en zegt tegen hem, vrees niet. Het spreekt van zijn liefde en zijn ontferming. Johannes hoeft niet te vrezen. Johannes, het hoeft niet, want ik ben niet gekomen om je te verdelgen. Maar ik ben hier gekomen op Patmos om je te vertroosten. Zie dat die twee bij elkaar horen. Die rechterhand van de Heere Jezus op het hoofd van Johannes en het spreken van de Heere Jezus. Ik weet het niet zo, maar we zouden dus moeten tellen hoe vaak die woorden niet in de Bijbel terugkomen. Vrees niet. Op vele plaatsen zien we dat toch terugkomen door heel de schrift heen. Vrees niet. En hier klinken die woorden tot Johannes op een moment dat hij alles te vrezen had. En waarom zou dat zo dikwijls in de Bijbel staan, die woorden vrees niet? Of misschien wel, ja, omdat ook de levend gemaakte kerk, want daar hoorde Johannes bij, dat hij zoveel te vrezen heeft. Want vrees is geen mens, maar vrees is ook geen kind van God, vrees. We kunnen voor veel dingen vrezen. Je kan vrezen voor een operatie. Je kan vrezen voor een ziekte. Je kan vrezen voor problemen in het gezin. Je kan bevreesd zijn voor spanning op je werk. En een mens kan voor zoveel dingen bevreesd zijn dat hij er soms gewoon niet overheen kan zien. Kun je de nacht de slaap niet vatten? Het houdt je maar bezig en het gaat allemaal maar door je hoofd heen. Zoveel zaken waar een mens zich zorgen om kan maken, wat een mens bevreesd kan maken. Maar toch bovenal die vrees, als je jezelf hebt leren kennen. En je beseft dat er in jezelf geen goed woont. Die vrees die zo begrijpelijk is, wat zou de Heere wel naar mij om willen zien? Want er is toch alles wat ik doe en denk, gaat toch tegen hem en zijn woord in. Ik verkwansel het alleen maar en het zou toch naar recht zijn als hij mij zou verdoen. Zou dat ook niet de reden zijn waarom de Heere dan dikwijls met dat woord komt in de schrift? Vrees niet. Want het zijn eigenlijk ook woorden, is het u opgevallen, de rode draad in het opstandingsevangelie. Die vrouwen bij het geopende graf, ze kregen het te horen, vrees niet. Als de Heere Jezus bij zijn discipelen komt op die opstandingsdag, zegt hij het ook, vrees niet. En nu mag Johannes datzelfde woord horen, vrees niet. En dat maakt deze verschijning tenslotte ook tot een bevrijdende verschijning. Onze laatste gedachte. Kijk, in deze wereld mag je niet bang zijn. Er wordt angst ook heel vaak gecamoufleerd. Wordt de angst ook vaak overschreeuwd. Maar hier zien we Johannes voor het aangezicht van de Heere Jezus, liggend aan de voeten van de Heere Jezus. Als de Heere Jezus zich dan voorover buigt en zijn hand op Johannes zegt, dan klinkt het vrees niet. Maar dat is niet zo iemand die bibbert en zegt, ik ben niet bang hoor. En ondertussen heel veel angst met zich meedraagt. Als de Heere Jezus zegt, vrees niet, dan krijgen die woorden grond. Want hij zegt er wat bij. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben. Alle nadruk valt hier dus op God. Ik ben. Zo heeft de Heere zich aan Mozes bekendgemaakt. Ik ben die ik ben. Zo heeft de Heere Jezus zich bekendgemaakt. Ik ben de goede herder. Ik ben de deur. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En nu hier tot Johannes, ik ben de eerste en de laatste, het begin en het einde, de Alpha en de Omega. Hij is de eerste, Ja, Johannes, dat weet je toch. Ik ben de eerste. Ja, en u, die genade kent, zal dat toch ook erkennen en overnemen dat hij de eerste was in uw leven. Want niemand zoekt God en niemand vraagt naar God. Wij hollen van onszelf weg van God. Maar steeds weer is hij de eerste. In die kerstnacht. In de kribbe van Bethlehem. Hij die kwam in een zondige en duistere wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren ligt. Hij die de eerste was, die u vond toen u zich rondwentelde in het slijk van de zonde. Hij die de eerste was om je weg te trekken van die plaatsen waar de zonde wordt bedreven en waar de macht van de zonde is. Hij die de eerste was die je opraapte. Maar je lag in je verlorenheid. En hij die de eerste was die je tegemoet kwam. Toen je dacht te kunnen redden met wat godsdienstig bezig zijn. Dat hij de eerste was die daar ook al uw hoogmoed verbrak. En zijn liefde aan uw ziel betoonde. Maar hij is de eerste, maar hij laat hij ook zien, hij is ook de laatste. Hij is van begin tot het eind, van A tot Z, is hij de zaligmaker. Hij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Heeft hij niet gezegd tegen Simon Petrus, toen hij op de zee van de Satan terechtkwam, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En klonk het niet toen hij gevangen werd genomen in de hof van Gethsemane? Vader, uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan. En als Johannes op Patmos hier in het donker verkeert, maakt de Heere Jezus hem duidelijk dat hij niet alleen de eerste is, maar ook de laatste. Christus doet geen half werk. En dat is toch tot een troost. Als u bang bent de eindstreep niet te halen en onderweg om te komen. En als je vreest dat je, als je voor de dood zodanig komt, dat je daar alsnog kopje onder zal gaan en de verdrinkingsdood zal sterven. Christus maakt af wat hij zelf heeft begonnen. En als je dan tegen alles opziet. En als je dan tegen jezelf aanloopt. En als je soms niet weet hoe het verder moet. En als die macht van de zonde je maar blijft achtervolgen. Bedenk, hij is niet alleen de eerste. Maar hij is ook de laatste. Van begin tot het eind is hij die God van volkomen zaligheid. Maar hij openbaart zich ook als de levende. En die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Dat mag Johannes horen. Als hij in zichzelf zoveel van de machten van de dood waarneemt. En om hemzelf dat zoveel waarneemt. Ik leef, zegt Christus. Dat is toch een troostwoord voor allen die de machten van de dood zo in zichzelf kunnen waarnemen. Misschien ook wel aangevochten en bestreden. Misschien dat u wel last hebt van verdrukking. Misschien wel in de kring van het gezin. Dat u zo weinig ervaart van het doorbrekende werk van Gods genade. Dat het lijkt alsof het paasvuur dooft. Jezus, die zich aan zulke mensen wil openbaren en zegt, ik ben die leef. Ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Hij is dood geweest. Ja, dat wel. Want hij moest de dood in om de dood aan te grijpen in zijn wezen. En de macht van de dood ook te verbreken. Maar hij is niet in de dood gebleven. Hij is erop gestaan. In zijn dood ligt het leven voor dode zondaren. Christus die ervoor heeft betaald voor de zonde. Als u voor uzelf zegt, hoe krijg ik die zonderekening ooit weg? Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Hij is niet in de dood gebleven. Hij heeft de dood verslonden tot overwinning. De koning der verschrikking die overwonnen is door de koning der koningen. Paas is weer bijna voorbij. Wat u voor uzelf nou ook mogen ervaren. Jezus sterker is dan de machten van de dood. Ja, van de lichamelijke dood, ook als je daaraan terugdenkt, korter of langer geleden. Als je bij het graf hebt gestaan. In de lege plaats elke dag meedraagt. Maar Christus die ook die geestelijke dood en de macht en de kracht van de dood heeft overwonnen. Hij maakt zich bekend aan Johannes. En Johannes mag dat doorgeven, waardoor het ook aan ons vanmorgen bekend mag worden gemaakt. Dat hij diegene is, Christus, die de machten van de dood heeft overwonnen. Dat bij hem het leven te verkrijgen is, want hij is het leven. En in zijn opstandingskracht werkt hij toch ook het leven. En deelt hij het door hem verworven leven ook uit. En als u vastzit in de macht van de zonde. En als je in je leven zo ervaart de kracht van de boze. Hij is bij macht. Met de kracht van zijn opstanding. Om je daarvan te verlossen en te bevrijden. En als je misschien daarmee vastloopt. Als je die verslaving er niet onder krijgt. Als je die zonde er niet onder krijgt. Als het soms weer terugkomt waarvan je dacht dat je er al van af was. Bedenk, hij is dood geweest, maar leeft tot in alle eeuwigheid. En hij wil dat leven ook schenken en uitwerken. Opdat hij ook vernieuwend zal werken in uw leven. En opdat ik zou mogen blijken in de praktijk van alle dag. Door de kracht van zijn opstanding de zonden in je leven gedood worden. Christus zorgt ervoor dat het voor Johannes, ja voor al zijn discipelen ook Pasen wordt. Die door zijn woord en geest werkt. Die opstanding uit die geestelijke dood. Dat je het mag zeggen en belijden. Ik was dood in de zonden en in de misdaden. Maar God gaf voor mij zijn zoon. En die heeft voor mij het leven verworven. En daarom ben ik nou levend. Dan zegt hij er nog één ding bij. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. De opgestaande Christus heeft dus ook de sleutels van de hel en van de dood. Jongens en meisjes, jullie begrijpen allemaal wel een sleutel, dat die belangrijk is. Als je vader en je moeder weg zijn en de achterdeur is op slot gegaan en je komt wat eerder thuis van school, maar je hebt geen sleutel bij je, dan kom je ook niet naar binnen. De deur blijft dicht. Een sleutel die je nodig hebt om een deur te openen, maar een sleutel die je ook 's avonds weer nodig hebt om de deur te sluiten, om te voorkomen dat er inbrekers naar binnen kunnen komen. Nu zegt de Heere Jezus dat hij de sleutels heeft van de hel en van de dood. Hij heeft de sleutel van dat rijk heeft hij in zijn handen. Hij heeft de macht om te openen en om te sluiten. Als hij sluit, kan niemand openen. Maar als hij opent, kan niemand sluiten. Alleen hem komt deze macht toe. Want die verhoogde Christus, die heeft immers de Satan en de macht van de Satan verslagen. Hij heeft het beschikkingsrecht over dood en hel. Wat wordt ermee bedoeld? Hel en dood. Die doodsmachten. We zien niet zozeer de plaats waar de veroordeelden naartoe worden gezonden als ze in het ongeloof sterven. Maar het gaat hier met name over die doodsmachten. de hel en van de dood. En Christus draagt de sleutels van de dood en van het graf. Kijk, het kan soms wel eens lijken dat de Satan de macht heeft teruggewonnen. Dan te zien op de verheerlijkte Christus die ervan mag getuigen. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Hij zal zijn volk niet in de macht van de Satan laten. Hij zal voor hen de poort ontsluiten. En hij zal voor hen de toegang geven naar de stad des levens waar geen dood meer zal heersen. Maar er wordt voor ons toch wel de vraag, kennen wij hem nu die die sleutels in zijn handen heeft? Zijn we door genade overgegaan van de dood naar het leven? Als we nog niet hebben geleerd ons leven en ons behoud te zoeken in die opgestane Christus. Bedenk dan, hij heeft de sleutels van de hel en van de dood. Hoe ontzettend en aangrijpend is dat voor allen die buiten Christus door het leven gaan. Hij die zich nu aan u voorstelt als de volkomen zaligmaker. Hij die mag worden aangeprezen als de opgestane levensvorst, in wie het leven ligt. Als u of jij dan zegt, laat maar. Hem heb ik niet nodig. Nu heb ik aan hem nog geen behoefte. Bedenk, hij draagt de sleutels van de hel en van de dood. Dan zal hij u op de dag van het oordeel nog dieper in het verderf storten. Maar wend u dan tot die levensvorst die nog roept en nog nodigt. Hij wil immers nog schenken leven in uw dood. Gerechtigheid in uw ongerechtigheid. En zegen in uw vloek. En roep hem dan maar aan. Hij die vol genade en waarheid is. Buiten die Christus wacht de mens de eeuwige dood. Maar bij hem is het leven tot in der eeuwigheid. En dood en verderf, die zullen dan eenmaal voorgoed wijken voor allen die in Christus zijn. En dan mag het klinken, in navolging, als de echo van Jezus eigen spreken. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen.
Thank you.
Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo mag uw naam worden gedankt en erkend. U die de eerste en de laatste bent, het begin en het eind, de alfa en de omega. U die dood bent geweest, o Heere Jezus Christus, maar u leeft tot in alle eeuwigheid. Dat paaswoord, wat heel de wereldgeschiedenis heeft doen kantelen, waardoor de dood niet meer het laatste woord heeft, maar waardoor er hoop is voor hen die op Christus leerden zien, voor wie er uitkomst is, voor hen die het in zichzelf niet meer kunnen vinden. En Heer, we mogen u vragen dat zo die opstandingskracht ook in ons leven mag heersen en dat we zo ook de week verder mogen vervolgen. We moeten het u belijden. We neigen zo dikwijls het aangezicht naar de aarde en richten ons op de aarde. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Mensen die zo aardsgericht en aardsgezind zijn en daardoor ook dikwijls de weg in het donker moeten gaan, omdat we naar beneden zien. Heere, leer het ons om te zien op die verhoogde heiland, de Heere Jezus Christus die de dood heeft overwonnen, opdat we dat ook zouden mogen uitstralen in het leven van alle dag, levend uit de kracht van zijn opstanding. Heere, wilt u zo met ons gaan? Waar mensen nog voor Pasen leven, wilt u ingrijpen in hun leven? En wilt u ze ook na Pasen, wilt u ze het paasevangelie laten smaken? Maar waar ze er zijn, de opgestane Christus mochten ontmoeten, dat ze dat op de plaats waar ze wonen, waar ze werken, waar ze leven, ook mogen uitstralen. Gaat u zo in alle dingen met ons. Vergeef wat zondig is. En wilt u zo zelf de dank aanvaarden voor wat u ons schonk. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We willen gaan zingen uit de 138e psalm over de Heere die niet alleen het begin, maar ook het einde is. De Alfa en de Omega, hij zal zijn werk voor mij volenden. Vers 4 van 138.
Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.